Goedenavond, beste vrienden, op deze woensdagavond. Wij doen nu voor het laatst het stuk waar ik aan begonnen ben, enkele weken geleden. De stukjes die Dominee den Butter geschreven heeft in een dagboek over de storm op zee en de behouden aankomst van Paulus en zijn metgezellen op het eiland Malta. Ook de nagedachtenis van dominee Paul den Butter, die dan gisteren op 85-jarige leeftijd is overleden en die nu alles te boven mag zijn en bij de Heere mag zijn. Ik lees met u dan eerst Handelingen 27 en daarvan de versen 33 tot 44. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen dat zij zouden spijzen nemen, en zei: het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding, want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid, en hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen goedsmoeds geworden zijnde namen ook zelf spijzen. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden zij het land niet, maar zij merkten een zekere inham, die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen met de roerbanden losmakende en het ra-zeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop, en het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu der krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwemmen zou en zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen. En de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Tot zover dan. 14 dagen duurt het nu al, stuurloos drijft het schip rond. 14 dagen hebben ze geen licht van zon, maan of sterren gezien. Is het niet om wanhopig te worden? Wil de schrijver dat wanhopige uitdrukken door niet van dagen, maar van nachten te spreken? In ieder geval is het opmerkelijk dat hij spreekt over de 14e nacht. En een nacht kan nog benauwder zijn dan een dag. De nachten zijn de tijden waarin de mens helemaal geïsoleerd is met zijn angst en vrees. Er is in die 14e nacht dat de scheepslieden vermoeden dat ze in de buurt van land gekomen zijn. Ze werpen het dieploot uit en dan blijkt dat hun vermoeden juist is. Dat betekent misschien redding, maar het betekent ook nieuw gevaar. Zeker in het donker van de nacht. Als het water ondieper wordt, zullen ze dan straks misschien te pletter lopen op een rotsige kust? Het enige wat ze kunnen doen, is de ankers uitwerpen om het schip vast te leggen. Maar wat kunnen ze verder doen? Niets. Het enige is wensen dat het dag wordt. Ja, wensen en wachten. Maar met al hun wensen wordt het niet eerder dag. Wat een machteloosheid. Er zijn geharde zeelui aan boord, Er zijn ook stoere soldaten bij. Maar in deze nacht baat al hun ervaring niet. Hoe gehard ze ook zijn, ze kunnen nu niets anders doen dan wensen dat het dag worden zal. Maar niemand kan de dag doen aanbreken. Gods kind maakt ook tijden door waarin het nacht is. De nachten van lijden en van moeite. De nachten van beproeving en van strijd. De nachten van de verberging van Gods aangezicht. De nachten van het gebogen gaan onder de last van de zonde. De nachten van de vrees voor de dood en het graf. Ja, het kan donker zijn. De 14e nacht. En wat kan de mens in duisternis dan doen? Wensen. Meer niet. Meer niet? Zou dat wensen geen bidden mogen worden? Bidden tot God, die leeft en aan mijn ziel het leven geeft? Als we dat mogen gaan doen, komt het einde van de nacht in zicht. Ze zijn in de buurt van land gekomen. Waar ze zijn, weet niemand. Zolang de nacht duurt, martelt de onzekerheid. En wat kan onder zulke omstandigheden een nacht lang duren? De scheepslieden wachten niet langer af. In hun hoofd is een sinister plan ontstaan. Ze redeneren als volgt. Bij deze onbekende kust is het zeker niet onmogelijk dat we schipbreuk lijden. Het schip is al zo gehavend dat het gemakkelijk in de branding stuk kan breken. Misschien slaan we wel tegen de rotskust aan en dan is er helemaal geen redder meer aan. Er is maar één reddingsboot aan boord. In die ene boot kunnen natuurlijk onmogelijk 276 mensen plaatsnemen. En zoveel zijn er toch aan boord. Dus dan kun je verwachten dat het vechten wordt. Wat is dan het beste? Dat wij er stilletjes met de boot vandoor gaan. Het blijft niet bij een plan. Het wordt ook uitgevoerd. In het donker zal niemand het in de gaten hebben. Ze sluipen naar het voorschip en doen net alsof ze ook vanaf de voorplecht ankers willen laten vallen, zoals dat ook van het achterschip gedaan is. Maar intussen hijsen ze de sloep over de reling om die dan via touwen in zee te laten zakken. Dan zullen ze haastig in die sloep zien te komen om zich daarmee in veiligheid te stellen. Zucht tot lijfsbehoud, kunnen we dit noemen. Elk mens kent daar wat van. Was het dat maar alleen geweest? Het is ook puur en grof egoïsme. Als zij zelf maar gered worden, dan kan het hen niet schelen wat er met de anderen gebeurt. Die moeten zichzelf maar redden. Ze leven uit het Kainsbeginsel. Ben ik mijn broeders hoeder? Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ziet u wel hoe waar dit is? Wat kan mij de naaste schelen? Zo verdorven is de mens. Of bent u zo niet? Bent u niet geneigd tot alle kwaad? Hangt niet de hele wereld van egoïsme aan elkaar? Alleen genade maakt het anders. Genade van hem die zijn leven voor zijn vijanden stelde. Die genade leert ook zelf verloochening. Maar Paulus heeft ontdekt dat de scheepslieden heimelijk bezig zijn om er met de sloep vandoor te gaan. Hij aarzelt niet, maar stelt onmiddellijk Julius op de hoogte. En Julius aarzelt al evenmin. Hij geeft zijn soldaten opdracht de list van de scheepslieden te verhinderen. Deze doen dan door de touwen, waaraan de sloep hangt, door te hakken en de boot in zee te laten ploffen. Zo raken ze dan ook nog hun laatste redmiddel kwijt. Nu hebben ze helemaal niets meer over om zichzelf mee in veiligheid te brengen. Wat opvalt in de woorden van Paulus is dat hij laat weten dat niemand behouden kan worden als het plan van de zeelui zou slagen. Dan kunt gij niet behouden worden. Dat lijkt toch wel in tegenspraak te zijn met wat hij eerder als Gods woord had verkondigd, namelijk dat ze allemaal gespaard zouden blijven. Hoe is het een met het ander te rijmen? We stellen voorop dat er van tegenstrijdigheid geen sprake is. Wat is er dan wel? De belofte dat ze allemaal in leven zouden blijven, wordt hier niet herroepen, maar aangevuld. En die aanvulling laat weten dat Gods beloften nooit automatisch vervuld worden. Ze worden vervuld, maar altijd onder bepaalde voorwaarden. Hier is de voorwaarde: alle worden gered, mits allen aan boord blijven. Alle worden gered, mits allen zich voor hun redding aan God overgeven en niet op eigen middelen steunen. Is het zo niet altijd? God had Israël beloofd dat ze het land Kanaan zouden beërven. Maar de voorwaarde was geloof en gehoorzaamheid. En toen aan die voorwaarde niet werd voldaan, kwam het merendeel niet in het beloofde land. God zegt dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Waarom worden ze dan toch niet allemaal behouden? Jezus zei eens: gijlieden wilt tot mij niet komen. Ongeloof dus. God belooft dat hij de zijnen zal reinigen en heiligen, maar op voorwaarde dat de rank in de wijnstok blijft. Wat wil dat zeggen? Dat naast de waarachtigheid Gods ook altijd de verantwoordelijkheid van de mens benadrukt dient te worden. God wil erom gebeden zijn. En dan loopt het tegen de ochtend. Wat de nieuwe dag zal brengen, kan niemand voorspellen. Zullen ze gered worden nu ze in de buurt van land gekomen zijn? Dat zal dan trouwens nog moeilijk genoeg kunnen zijn. In ieder geval moeten ze erop rekenen dat de nieuwe dag erg zwaar zal kunnen worden. Paulus is zich dat goed bewust. En in zijn zorg voor de mensen met wie hij al die ontberingen aan boord van het schip heeft doorstaan, geeft hij hen een welgemeend advies. Al eerder heeft hij hen verteld dat ze allemaal gered zullen worden. Wat hij dit keer zegt betreft heel eenvoudig hun lichamelijk welzijn. Het wordt hoog tijd, zegt hij, dat jullie wat gaan eten. Jullie hebben nu al ongeveer 2 weken geen normale maaltijd kunnen nuttigen. Geen wonder dat jullie verzwakt zijn en dat jullie gezichten ingevallen zijn. Laat ik jullie dan ook mogen aanraden om eerst eens wat te eten. Paulus spoort hen hier dus aan om de middelen die God gegeven heeft te gebruiken. God heeft de mens immers gebonden aan de middelen. Maar had Paulus niet mogen beloven dat ze allemaal veilig aan land zouden komen? Zeker, maar kennelijk ontslaat ook de belofte hen niet van het gebruik der middelen. Kan God hen dan niet zonder middelen redden? Daar gaat het niet om. De vraag is niet wat God allemaal zou kunnen doen, maar wat hij wil doen. En als het over de wil van God gaat, dan is het duidelijk dat hij wil dat we de middelen gebruiken. Allerlei middelen, levensmiddelen, geneesmiddelen, genademiddelen. Ja, ook de genademiddelen, wij kunnen daar niet buiten. Het woord, de prediking, het gebed, de sacramenten. Daaraan zijn we gebonden en we kunnen alleen maar geestelijke achteruitgang constateren als deze middelen verwaarloosd worden. Het gevolg is dan een magerheid aan de ziel. Ik vermaan u spijzen te nemen, zegt Paulus. Dat dient tot uw behoud. Spijzen, het brood des levens. Mijn vlees is waarlijk spijs, zei de Heere Jezus. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood, geen spijze is? We lezen dan in vers 35, en als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. En het brood gebroken hebbende begon hij te eten. Paulus heeft de mannen aan boord aangespoord voedsel tot zich te nemen. Laat Paulus het dan bij deze aansporing? Nee. Hij neemt zelf als eerste een stuk brood. Dan gaat hij voor in gebed, in bijzijn van allen. Voor aller oor erkent hij dat de Heere de gever van dit eten is en daarmee tegelijk de onderhouder van hun leven. Op deze wijze wijst hij deze heidenen tegelijk op God, die als de enige ware God hun vertrouwen verdient. Na het dankgebed begint Paulus te eten. Wat hij anderen aangeraden heeft, doet hij zelf dus ook. En het resultaat? Het blijkt dat goed voorbeeld goed volgen doet. Onder de zegen des Heren legt het voorbeeld van Paulus beslag op de mensen en zij beginnen ook te eten. Zo ontvangen ze nieuwe lichaamskrachten. Bovendien worden ze er bijzonder door bemoedigd en ze worden goedsmoeds, staat er. Wat een wonder dat de woorden en het voorbeeld van deze gevangen Jood op allen zo'n indruk maken. Blijkt het niet dat de vrijmoedigheid des geloofs respect afdwingt? Wat hebben deze mensen op een krachtige wijze het evangelie van Gods genade gehoord, in Paulus' woorden en gezien in zijn voorbeeld? Stel dat Paulus het bij woorden gelaten had, dan was hij weinig geloofwaardig geweest, maar nu hij de daad bij het woord voegt, wordt hij wel geloofd. Als we anderen de weg wijzen, moeten we zelf die weg ook gaan. Dat geldt voor predikanten en andere ambtsdragers. Dat geldt ook voor vaders en moeders. Dat geldt ieder die anderen aanspoort de Heere te vrezen en te dienen. Gelooft u wat u anderen voorhoudt? Zoveel van de huidige kerkverlating die het gevolg zijn van het feit dat vele jongeren misschien nog wel woorden van aansporing hebben gehoord, maar zo bitter weinig echte voorbeelden van ware godsvrezen hebben gezien. Ligt daar niet een groot stuk van geestelijke armoede? Dat kan daartegenover een goed voorbeeld veel nalaten. Als we echt kunnen zeggen, kom ga met ons en doe als wij. Ja, God had de belofte gegeven dat ze allemaal behouden zouden worden. Maar de vervulling van die belofte gaat wel door diepten heen. Meer dan eens lijkt het alsof er van die vervulling geen sprake zal zijn. Het is intussen dag geworden en de scheepslieden kunnen de kust onderscheiden. Maar niemand weet waar ze zijn. Ze kennen het land niet. Maar als ze een soort baai zien met daarachter de kust, willen ze proberen het schip via die baai op de kust te laten lopen. Dat is niet zonder risico, maar een andere oplossing hebben ze ook niet. Het plan wordt uitgevoerd, maar mislukt. Als ze het zeil gehesen hebben om door de kracht van de wind in de richting van de kust geduwd te worden, komen ze op een plek waar twee zeestromingen met elkaar botsen. En dan loopt alles uit de hand. Het gevolg is dat ze aan de grond lopen, waardoor het schip in tweeën breekt. Het voorschip blijft vastzitten, maar het achterschip breekt af en verdwijnt in de golven. Het enige wat nog enigszins houvast bood, het schip zelf, raken ze nu ook nog kwijt. Zodoende hebben ze niets meer over. Nu verkeren ze pas echt in doodsgevaar. De dood strekt zijn handen naar hen allen uit. En wat kan hem er nu nog van terughouden, hen allemaal als zijn prooi mee te nemen? Toch zijn ze nu op de weg naar hun behoud, zoals de Heere beloofd heeft. Zullen ze nu toch nog omkomen? Naar de mens gesproken kunnen ze niet anders verwachten. En bij de redding van een zondaar gaat het vaak net eender. Meer dan eens is het de ervaring van Gods kinderen dat ze voor een muur staan en absoluut geen weg meer zien. Ze hebben wel eens hoop gehad op redding, maar daar kunnen ze later weer niets van bekijken. Er is vrees dat ze toch nog eens zullen omkomen. Zo laat God de zijne weten uit welke grote nood en dood hij hen verlost. En ze gaan beseffen dat ze inderdaad als een vuurbrand uit het vuur gerukt worden. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. En toch, het laatste vers, vers 44, dat we gelezen hebben. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Gods woord is waar. De Heere beloofde dat het leven van alle mensen gespaard zou blijven. En kijk daar eens aan de kust. Als ze gaan tellen, blijkt dat ze er allemaal zijn. Allemaal veilig aan land gekomen. Allemaal uit het doodsgevaar gered. Ja, het schip is verloren. En de lading van het schip is eveneens een prooi van de zee geworden. Maar niet één van de 276 opvarenden heeft zijn graf in de golven gevonden. De een kwam namelijk zwemmend aan land. De ander, die niet goed of misschien helemaal niet kon zwemmen, kwam op een plank van het schip of op een ander stuk, dat vroeger bij het schip behoorde, aan de kust aan, bij de kust. De weg naar de kust was voor allemaal weer verschillend, maar ze kwamen er allemaal aan. Mooie beelden. En nu staan ze daar aan land. Eindelijk hebben ze weer vaste grond onder de voeten. Grond waarop ze kunnen staan en niet meer heen en weer geslingerd worden. Ja, dat is toch wel een wonder. Zo zullen ze toch ook wel beleefd hebben. Het was beloofd. De omstandigheden hebben wel eens aan de belofte doen twijfelen. Maar tenslotte blijkt de belofte waar te zijn, betrouwbaar. Al Gods kinderen komen straks veilig aan op de kusten der eeuwigheid. De Heere heeft beloofd dat niemand zijn schapen uit zijn hand kan rukken. En dat woord kan wel hevig aangevochten worden, maar de Heere herroept het nooit. De manier waarop ze de kust bereiken is wel verschillend. Er zijn er die gemakkelijk, tussen aanhalingstekens dan, binnenkomen, steunend op het borgwerk van Christus. En zijn er die tot het laatste toe geslingerd worden, en die menigmaal bang zijn toch nog te zullen omkomen. In dit opzicht is er verschil, en soms zelfs groot verschil. Maar hoeveel verschillen er ook mogen zijn, straks zijn ze allemaal veilig aan land. Na al de strijd, en al de moeite en al de doodsdood hebben ze dan vaste grond onder de voeten, om dan nooit meer geslingerd te worden. Wellicht bijna verdronken en verzwolgen, maar toch voor eeuwig behouden. Geldt dat voor ons ook? Tot zover dan de mooie meditaties van de hand van dominee Butter, die gisteren dus ook veilig en wel behouden aan de kusten der eeuwigheid mocht aankomen. Bidden wij de Heere, opdat ook ons geschieden mag, zullen we samen bidden. Zoeken u, Heere, we roepen uw naam aan. Ja, de profeet Jesaja heeft ook wel eens zo'n beeld gebruikt van een schip dat de haven binnenkomt. De mast is gebroken, en je kunt zien dat er stormen zijn geweest en dat het schip schade heeft opgelopen, maar toch komt het schip binnen. En we hebben nu weer een dergelijk verhaal uit uw woord gelezen, dat ons doet zien dat uw volk veilig zal aankomen door uw hulp, omdat u uw belofte waarmaakt, om Christus wil, die omgekomen is in de golven van uw gramschap. Uit genade, ja, uit enkel genade, en in de weg van het gebed, maar we komen aan, veilig en wel. Nee, u hebt niemand van uw kinderen een rustige tocht beloofd, een gemakkelijke reis, maar wel een behouden aankomst. En dat zien we hier ook. Hoe groot is uw goedgunstigheid? En hoe zijn uw vleugelen uitgebreid over allen die uw naam ootmoedig mogen vrezen? Heere, schenk ook ons die genade, dat wij het woord alleen mogen overhouden en mogen pleiten, o God, doe wat gij gesproken hebt. En laat zo uw naam verheerlijk mogen worden. Zegen ons in onze persoonlijke levens. Gedenk ons in uw trouw en genade. Sterk ons in alle beproevingswegen. Gedenk de hele gemeente in alle omstandigheden waarin we in deze vakante periode terecht zijn gekomen. Gedenk de zieken, de rouwdragenden, weduwen en weduwnaren, en willen God van nabij en van genade zijn. Vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Wil gij ons nog horen? Uit enkel genade en om Jezus wil alleen. Amen. Hartelijk dank weer voor het luisteren. We hopen weer tot een volgende keer. Van allen van harte God zegen gewenst.